Er gingen vandaag verkiezingen zijn en we gingen u daarom bellen, maar de verkiezingen zijn uitgesteld in Nigeria.
Ja, en toch belt u.
En toch bellen we. Maar ja, waarom zijn ze uitgesteld?
Ze zijn uitgesteld door de kiescommissie. Die heeft op 7 februari beslist dat ze niet konden plaatsvinden op Valentijnsdag vandaag. Maar dat ze uitgesteld zijn met 6 weken. Ook de verkiezingen voor de gouverneursposten en de staten, die zijn ook uitgesteld. Ook met 6 weken. En de reden die aangehaald is door de kiescommissie is dat de veiligheid niet kan gewaarborgd worden van de stembusgang, omdat het leger aan een groot offensief is begonnen tegen Boko Haram. En ook omdat in de regio die onder Boko Haram's controle valt, de mensen niet kunnen gaan stemmen. En het leger maakt zich sterk dat ze op 6 weken Boko Haram kunnen elimineren, of toch de dreiging voor de verkiezingen kunnen elimineren. En vandaar dat de kiescommissie dan heeft gezegd, we stellen dat uit met 6 weken.
En wie waren de kandidaten eigenlijk, behalve dan de huidige president, Goodluck Jonathan?
Ja, ja. Jonathan en dan Mohamed Buhari, een oud, die heeft kort geregeerd als militair leider. Dat is nu een beetje verrassend de kandidaat van de verandering geworden, terwijl hij toch een militair president was geweest.
Eigenlijk een dictator, want het was een militaire dictatuur.
Dictator, ja. Maar goed, dat heeft zijn achtergrond natuurlijk. Goodluck Jonathan wordt verweten dat hij bijvoorbeeld de corruptie niet voldoende of niet heeft aangepakt, ook niet binnen het leger. Mohamed Buhari was inderdaad bekend toen om zijn harde aanpak tegen, heette dat dan, indiscipline, maar ook corruptie. Dus daar ging hij nogal hard tekeer. Dus de zittende elites en de mensen die nu wel varen bij corruptie binnen het regime zijn ook wel bang van de komst van Buhari als hij het zou halen. Maar natuurlijk is het is een militair, het is een man die ook bepaalde opstanden heel, heel hard heeft aangepakt, mensen in de gevangenis gegooid enzovoort.
Ja, want er is geweld geweest. Er was een interview met Hafsa Tabiola Costello, een knak, vorige week dan. En er wordt gesproken ook in dat artikel over 800 doden die vielen bij geweld, waar hij dan voor zou verantwoordelijk geweest zijn, of mee zou voor verantwoordelijk geweest zijn. Waarover gaat dat?
Ik ken daar het fijne niet van. Ik bedoelde, het is ook een opstand, maar de naam ontsnapt me even, maar die hij heeft neergeslagen en een beetje gelijkaardig wat men vreest wat hij zou doen met Boko Haram.
Ja.
En persoonlijk ben ik er zeker niet van overtuigd dat een militaire oplossing tegen Boko Haram een oplossing is. En dat is wel waar hij voor staat. Dus ergens snap ik dat mensen zeker corruptiebeu zijn en ook nu dat de olieprijzen gedaald zijn en het budget van Nigeria ook terugvalt, moeten de mensen de broek zien te aanhalen. En in die context is zeg maar Buhari, die staat voor gestrengheid, maar ook voor hij leeft zelf niet in weelde. Dus snap ik wel waarom dat hij zoveel aanhang heeft. Mm-hmm. Maar Boko Haram op dezelfde manier als toen met die anderen neerslaan, lijkt mij geen oplossing. Ja. Net als ik niet geloof dat ze op 6 weken militair een probleem kunnen oplossen dat al van veel langer dateert en ook sociaal-economische gronden heeft.
Ja, dus misschien wordt de zaak nog een beetje verder uitgesteld dan als het...
Dat is wat dat gevreesd wordt. Men heeft nu gezegd 6 weken... Voor alle duidelijkheid, dat is wettelijk. Hè. De kiescommissie mag tot een bepaalde datum, ontsnapt mij welke, maar het is tot in mei, denk ik, mogen zij uitstellen. Ze hebben dat op wettelijke reden gedaan, namelijk de veiligheid kon niet gewaarborgd worden enzovoort. Maar er zijn weinig mensen die daar geloof aan hechten, omdat toevallig dan op 4 februari zegt het leger dat ze met een groot offensief begonnen tegen Boko Haram. Dat ze al 5, 6 jaar niet hebben kunnen bevechten en dat gaat dan nu even lukken. In 6 weken. Dus wat een van de interpretaties die meest gangbaar is, is dat zeg maar, de zittende president en zijn partij het excuus van het leger en Boko Haram gebruikt hebben om tijd te winnen, want ze staan op verliezen of ze zijn mogelijk heel close met de Buhari. En dat ze die 6 weken gaan gebruiken om alles te doen om de stembusgang alsnog te winnen binnen 6 weken of iets later. Mm-hmm. En het ergste scenario is dat het nog wordt uitgesteld en dat Jonathan dus eigenlijk gewoon aan de macht probeert te blijven. Dat de kiescommissie, de arm kan omgevrongen worden, zoals men het nu eigenlijk een beetje beschouwt. Waarom kan dat dan niet nog eens gebeuren? En voor hetzelfde geld wordt de voorzitter Jega van de kiescommissie dan vervangen door iemand die nog wat plooibaarder is enzovoort. Dus dat is wel de schrik van dat het misschien langer dan 6 weken wordt. Ja. Want niemand gelooft echt dat in 6 weken dat je Boko Haram zich maar kan uitschakelen.
Ja. En hoe komt het eigenlijk dat er niet meer dan 2 kandidaten zijn? Heb je daar zicht op?
Dat is een stemming. Er zijn heel veel boel partijen. En bijvoorbeeld, er zijn een aantal partijen die ook voor de uitstel geweest zijn. Maar Buhari heeft een coalitie gesmeed. Er is een coalitie gesmeed en Buhari is dan als kandidaat naar voren geschoven. Hij is een moslim, maar dan heeft hij zijn tweede man is een christen. En het is de enige kandidaat die sinds lang eigenlijk kans maakt tegen Jonathan. Dus dat is natuurlijk de grote schrik van heel veel mensen binnen het regime, dat er een regimewissel komt. En een van de achtergronden waarom hij het ook zou kunnen halen, er is altijd een soort gentleman's agreement geweest in Nigeria, van oké, eerst een Noordener, overwegend moslim is het Noorden, overwegend christelijk Zuiden, en dan is het de beurt aan een christen uit het Zuiden. En Jonathan heeft zich daar niet aan gehouden. Hij heeft al eens even interim geweest. En is dan toch bij de stembusgang opgekomen. Heeft het gehaald. Dus nu zou hij aan zijn tweede halve termijn kunnen beginnen als hij zou herkozen worden. Dus dat is in totale breuk met het soort ongeschreven wet dat je een mm-hmm. alternatie van Noorden en Zuiden hebt. Dus
want Buhari is wel noorderling zeker? Hè?
Ja, Buhari is ook moslim. Maar goed, hij heeft het ook wel zo gespeeld dat zijn tweede man ook wel voor de christenen aanvaardbaar is. Dus ook christen. Maar goed, het is wel degelijk de machtsbasis uit het noorden die dan de president zou hebben. Mm. En dat heeft natuurlijk veel te maken met financiële aspecten. Wie aan de macht zit, kan ervoor zorgen dat het financiële ook doorstroomt naar enzovoort.
Ja, is er enige kans dat hij dan de bodem onder Boko Haram ontneemt, omdat hij zelf noordeling is? Er wordt ook gezegd dat hij de sharia had willen invoeren of plannen zou hebben.
Ja, dat klopt. Nu, Boko Haram, het zijn geen vriendjes van Buhari, alles behalve hoor. En het is niet zo. Natuurlijk heeft het te maken, Boko Haram is zwaar opgekomen als terreur, de clandestine terreurorganisatie 2009, als ze dan repressie gehad hebben van militaire regime. Maar er zijn een heleboel andere groeperingen die in het noorden ook voor sharia, er is ook sharia geweest, die ook voor sharia pleiten. Boko Haram afschilderen als een soort bende gekken die al op zijn ISIS of op zijn IS allerlei dingen plegen, gaat voorbij aan het feit dat het feit van sharia, het feit van een islamitische staat te willen inrichten, ook een soort antwoord is op de totaal afwezigheid van een degelijke staat in Nigeria. Ik bedoel, een kleptocratisch regime die totaal geen rekening of weinig rekening houdt met zijn mensen. Dus de aanhang van Boko Haram zijn daarom geen zotte. Bedoel, mensen die dit willen doen, er zit geen genetische variant in Nigeria waarom zij anders zouden zijn dan wij. Dus de sociale voedingsbodem en politieke weerwil tegenover een regime, politieke regime, maakt dat Boko Haram leden kan ronselen. En is het Boko Haram niet, dan is het wel iets anders als Nigeria blijft zoals het is.
Ja, een meer algemene
dus
vraag.
Dat ga je niet in de militair aanpakken.
Ja, een meer algemene vraag is dat IS bijvoorbeeld en ook Boko Haram worden hier gewoon genoemd als de terreurorganisaties, de terreurgroepering. Is dat een correcte of een juiste beschrijving?
Nee, wat is de terreurgroepering? Het is een secte, ze zijn van een redelijk gematigde voorstander van sharia, van een grote massabeweging onder Mohammed Yusuf, geëvolueerd naar een terreurbeweging. Wanneer ze echt zijn neergeslagen door de politie en het leger in 2009. Toen is hun toenmalige leider Mohammed Yusuf in de gevangenis, gewoon vermoord eigenlijk door de ordendiensten. En dan is het een clandestine terreurorganisatie geworden. Maar ik lees bijvoorbeeld bij kenners van Afrika die ook zeggen, ja, dat heeft zijn gronden in slavernij, in postkoloniale staat. Ze kunnen ronselen bij mensen die onderdrukt werden door de Hausa en de Fulani in het noorden en die nog altijd vaak als afstammeling van slaven worden bestempeld. Dus het heeft een heel lange historiek en dat is dus veel te simpel om het te zeggen. Het is een terreurbeweging met allemaal knettergekke islamfundamentalisten en die kunnen we even aan met drones en met legers. Dat is veel te kort door de bocht. En dat is gewoon geen oplossing.
Oké, en dan moeten we binnen 6 weken is het zeker zien of ze effectief erin slagen om misschien zelfs maar een stap verder te geraken. En of er verkiezingen zijn.
Ja, want het is die multinationale troepenmacht die ze aan het inzetten zijn. Maar goed, en in die 6 weken kan veel gebeuren. Hè. Dus ze zijn zeker aan het ronselen, beide partijen, om hun machtsbasis te vergroten. En de zittende partij heeft altijd meer middelen daartoe. Ze hebben het leger, ze hebben de politie, ze zitten ook met politici op hun plaats. Ze hebben een grote toegang tot fondsen. Er zijn veiligheidsfondsen waar niemand vragen over stelt, die aan gouverneurs sowieso worden toegekend. Dus dat kan ook allemaal gebruikt worden. Dus in die zin heeft PDP veel voor bij dit uitstel tegenover Buhari.
Ja, in dat artikel in KNAK stond er nog één zaak, namelijk er werd ook vermeld dat dus de mensen van rond de huidige president, Jonathan, dat die zouden bezig zijn met bewapenen voor het geval ze zouden verliezen om dan een soort chaos te creëren. Heb je daar wel van gehoord?
Toen ik daar was in Nigeria, bijvoorbeeld in Lagos, werden er wapens uitgedeeld aan area boys, straatjongens. Dat is te simpel, maar goed. Ook om andere kandidaten of aanhangers van andere kandidaten te bedreigen. Dat gebeurt al een tijd lang. Er is ook sprake van dat er mensen al hun bezittingen naar het buitenland aan het sluizen zijn enzovoort. In Nigeria wordt vaak gezegd dat je als je gaat verliezen, als je uitreden president of minister of iets bent, dat you have to manage your exit. Dus mensen die aan de macht geweest zijn, die mogelijk dan aangepakt worden als er een regimewissel is, zullen er alles aan doen ofwel om niet te verliezen, dus ook met bewapening. Of in elk geval al hun zaakjes veilig beginnen te stellen. En dat is wel wat ik hoor, dat er overal zo wat gebeurt. Ja. Maar dat zijn natuurlijk geruchten, ik heb er nooit op papier, bedoel. Ja. Er zijn geen beelden van die wapenleveringen, maar dat hoorde ik al vorig jaar ook al daarmee bezig.
Niet erg geruststellend, maar eerst binnen 6 weken, moeten we elkaar misschien een keer opnieuw spreken, zien of er dan effectief verkiezingen zullen zijn en wat de toestand dan is in het noorden. Hè. Ja. Dank u wel, Stefan Ries van Mondiaal Magazine, die het verder opvolgt. En tot de volgende keer.
Tot ziens.
Dag.